In deze podcast spreekt Sylvia Verhagen met verpleegkundig specialisten Judith van Deursen en Erika van Beek over hun werkzaamheden in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Aan bod komen onder andere waarom ze fan zijn van het expertisegebied hematologie, dat wetenschappelijk onderzoek een belangrijke pijler is in het MMC en op welke manier zij hun vak in de volle breedte uitvoeren.
Ontmoet je collega VSO in NL, is beland in de provincie Zuid-Brabant en om precies te zijn in Veldhoven. Het Maxima Medisch Centrum staat hier bekend als het grootste medisch centrum van de regio Zuidoost-Brabant. Ik heb op de website zien staan, u kunt vertrouwen op kwaliteit, veiligheid en deskundigheid. En nog mooier, persoonlijke aandacht staat bij alles wat we doen centraal. Dus elke patiënt heeft een vast aanspreekpunt. Nou, dat lijkt mij in de oncologie en hematologie, als ik patiënt zou zijn, zeer prettig om te lezen. We gaan dan ook bovenstaand maar eens bespreken met twee verpleegkundig specialisten. Zij zijn allebei werkzaam in het expertisegebied hematologie. Judith, wat maakt nou dat jij gekozen hebt voor dit specialisme?
Ik heb gekozen voor het specialisme omdat het heel erg veelzijdig is. Wij zien patiënten in de kliniek. Dus we zien patiënten die acute leukemie hebben of intensieve chemotherapie krijgen. En die liggen opgenomen op de verpleegafdeling langere tijd. En wij zien die daar aan bed samen met de artsassistent. Dus wij doen samen de visite aan bed. En daarnaast zien we patiënten polyklinisch. Dus patiënten bijvoorbeeld met non-Hodgkin lymfoom of CLL, die niet zo acuut ziek zijn, dus die zien we polyklinisch. Dus het is een heel veelzijdig vak, waarbij je iedere dag anders is. Van redelijk standaard zorg tot super complexe zorg. En dat doen we allemaal de hele dag, wisselend op een dag. Dus dat is heel aantrekkelijk voor mij. En we zien patiënten dus ook op hun allerziekst, maar ook als het weer beter gaat in de follow-up. Waarbij je meer de ene keer meer aandacht hebt voor het medische domein en de andere keer weer meer aandacht hebt voor het verpleegkundige domein. Dus ja, alle rollen als verpleegkundig specialist komen in dit vakgebied heel goed terug. Dus dat maakt waarom ik hiervoor heb gekozen.
Dynamisch hoor ik jou zeggen.
Ja.
Afwisseling, ingewikkelde behandelingen. Kun je daar iets meer over zeggen? Want ik begreep niet helemaal goed als je het hebt over polyklinisch werken, maar ook visite doen op een afdeling. Hoe ziet dat eruit?
Patiënten die acute leukemie hebben of intensieve chemotherapie. Dan kun je denken aan hele complexe chemotherapie bij bijvoorbeeld een dubbel hit non-Hodgkin lymfoom. Dus dat is geen standaard non-Hodgkin lymfoom, maar die hebben een extra afwijking in hun DNA, waardoor je een complexere behandeling moet geven. Die liggen opgenomen en de artsassistent komt vaak vers uit school. Dus weet best veel over de patiënt in zijn algemeenheid, maar niet zoveel over acute leukemie en intensieve chemotherapie. Dus wij bundelen onze krachten. Dus daarom doe je samen met de artsassistent visite. Erik en ik zijn er alleen maar in de ochtend even in de highlights bij. We sturen ze een beetje bij en zeggen let daarop. En zien de patiënt ook. En nemen dan weer afscheid. En dan is het de rest van de dag aan de artsassistent om het zelf te doen. Dus het is vooral om ze een beetje, zeker te weten dat alle facetten die in die zorg voorkomen, dat die echt aan bod komen. Dus dat is een rol in de kliniek. En polyklinisch is het voorlichting geven over behandeling, controles tussen behandelingen door, follow-up. Maar ook als patiënten acuut ziek worden op de oncologische dagbehandeling bijvoorbeeld, dan word je ook gebeld, moet je beoordelen. Telefonische consulten met mensen met klachten, transfusies. Dus.
Zo te horen, echt afwisselend.
Echt afwisselend, ja.
Ja.
Ja. Ja.
Erika, het lijkt me bijzonder dat je de rol, zeg maar, als coach, supervisor hebt over de artsassistenten. Hoe zie jij dat?
Nou, ik denk dat het vooral een samenwerking is. En wij als verpleegkundig specialisten zijn natuurlijk gespecialiseerd. We zijn redelijk breed opgeleid, maar wel gespecialiseerd in één vak. En ik denk dat dat een beetje tegenovergesteld is van de artsassistent die vooral breed is opgeleid en nog niet gespecialiseerd is in één vak. En dat we samen kijken hoe we dan de goede zorg gaan leveren. Dus ik denk niet dat het per se een supervisierol is, maar meer een samenwerking.
Ja, en hoe ervaar jij dit specialisme, dit vakgebied? Want ook jij hebt specifiek voor de hematologie gekozen.
Ja, ik vind het een ontzettend leuk vak. Ik denk heel veel dingen die Judith net aanstipte, die herken ik zeker terug. En dat is ook logisch. Het is echt een doorsnee van Nederland. Hè? Dus je hebt jonge mensen vanaf een jaar of 17 tot echte oudere mensen. Hè? Tot de hoogbejaarde mensen zie je. We hebben mensen die we genezen, mensen die we niet genezen. Dus je zorgtrajecten zijn heel verschillend. En het is met name ook inderdaad een stukje afwisseling. Je weet van tevoren, ook al heb je een geplande dag, niet hoe je dag gaat lopen. En het gaat nooit zoals je in je agenda hebt staan. Er zijn zoveel dingen tussendoor. En een stukje ook fysiek. We doen ook B-merkpuncties, buikvet, biopt en dergelijke. Ja, dat vind ik ook leuk om erbij te doen.
Ja, kun je daar iets meer over vertellen? De biopsieën?
Buikvetbiopsie doe je vooral bij de amyloïdosis. Hè? Dus dat zijn de verdenkingen dat je stapelingen hebt van de eiwitten bij bepaalde plasmacelziekten. Die orgaanschade kunnen geven. Nou, dat kun je in het buikvet aantonen. Dus nou ja, dat zijn dingen die we niet zo heel veel zien hier, maar die we wel doen als verpleegkundig specialist. B-merkpuncties doen we wekelijks. Zowel de hematoloog als verpleegkundig specialisten doen die op vaste dagen van hunzelf. Dus dat is iets wat terugkerend is en wat het ook leuk maakt om met je handen daarnaast te kunnen werken. Dus het is niet alleen het denkwerk en het praten, maar ook het stukje fysieke contact met de patiënt erbij.
En even nog over de, jij geeft aan beenmergbiopsieën. Hoort daar ook een crista-biopsie bij? Of?
Ja, dat zijn over het algemeen crista-biopsieën. Vroeger deden we heel vaak sternumpuncties. Nou, dat is tegenwoordig wat minder hip, maar gebeurt nog wel als bijvoorbeeld een crista-biopt niet slaagt. Dat je daar niet het juiste materiaal uit krijgt. Maar over het algemeen zijn het crista-biopten, ja.
En je hebt het net over samenwerking, je hebt het over artsassistenten. Ik ga er ook vanuit de hematologen. Hoe ervaren die jullie als twee verpleegkundig specialisten die eigenlijk hetzelfde doen als dat zij doen?
Nou,
Hebben ze uitbesteed, of hebben ze de biopsieën uitbesteed aan jullie en doen zij dat zelf niet meer?
Nee, zij doen één dag in de week doet de hematoloog nog op toerenbeurt het. Dus die doen het ook nog. Mm-hmm. Maar niet zo frequent als wij. Dus wij zijn ook degene die de assistenten bijvoorbeeld B-merkpuncties leren.
Ja.
Dus dat gebeurt onder onze supervisie. Dus,
ja. Dus toch nog een beetje de supervisor.
Ja, misschien wel
de
als
coach.
Je het zo bekijkt.
Ja. Mooi.
Ja. Ik denk dat de samenwerking met de hematologen wat dat betreft heel prima loopt. En dat we ook echt een team zijn. En ik denk zowel de verpleegkundig specialist als de hematologen hebben daar een eigen rol natuurlijk in. Maar het vult elkaar goed aan. En het heeft zeker ook overlap met elkaar. Ja.
Mooi. Judith, kun jij iets meer vertellen? In mijn intro gaf ik ook aan van vast aanspreekpunt, hè, wat bij jullie op de website staat. Een vast aanspreek in de patient journey. Hoe ziet dat eruit in de praktijk?
In de praktijk zien wij patiënten als er een diagnose is. Dus tenminste, meestal is er al een diagnose in de kliniek. Wil het natuurlijk wel eens zijn dat we al in het diagnostisch traject patiënt tegenkomen. Maar meestal is er een diagnose en dan komt de patiënt voor voorlichting bij ons. En dan start ons traject. En in principe loopt dat traject vanaf dan tot dat patiënt uit follow-up wordt ontslagen of dat patiënt overlijdt. Dat is de ene keer intensiever dan de andere keer. Dus als we het hebben over bijvoorbeeld acute lymfatische leukemie, dat is een super complexe behandeling met een heleboel blokjes chemotherapie en honderden telefoontjes tussendoor. Ja, dan hebben we heel veel contact met de patiënt, als in twee keer per week. Dat voor, in eerste instantie 9 maanden en dan nog onderhoudsfase. Dus dan heb je iemand 3 jaar bijna wekelijks aan de telefoon of je ziet iemand zo vaak. En andere trajecten is veel minder frequent. Dus bij bijvoorbeeld een non-Hodgkin lymfoom zie je iemand misschien maar in totaal 6 keer of zo. Ook afhankelijk van hoe het natuurlijk psychisch met iemand gaat. Dus dat is heel divers. Dat ligt een beetje aan het ziektebeeld. We zien in de praktijk natuurlijk dat er steeds meer nieuwe behandelingen komen. Daardoor leven mensen ook langer. Dus onze behandelrelatie intensiveert wel, naar mijn gevoel. Bijvoorbeeld patiënten met multiple myeloom. Dan worden jaarlijks nieuwe middelen uitgevonden. Dus ja, wij geven meer middelen. Dus mensen leven langer. Ja, en hoe ouder iemand wordt, hoe meer wij geven, hoe meer comorbiditeit er optreedt. Dus hoe meer ja, wij weer in beeld komen en een grotere rol moeten nemen. Dus dat is wel dat is heel leuk. We hebben echt een hele nauwe band met patiënten, vind ik. Patiënten vragen aan ons, hoe gaat het met jouw zoontje? Of neem ik cadeautjes mee? Of vragen, oh, nou was de vakantie daar en daar naartoe. Want je kent elkaar echt. Hè? Dus je kent de patiënt, maar de patiënt kent ons ook. Ja. Of zeggen dan, nou, ik zie dat ik bij iemand anders kom. Waar gaat u naartoe dan? Bent u dan op vakantie? En waar naartoe? En hoe lang? Dus ja, men weet alles. Dat is wel heel leuk.
Ze voelen zich ook vaak heel vrij. We zijn denk ik heel laagdrempelig als verpleegkundig specialist. Ik denk wel laagdrempeliger dan hematologen. Als het over echt contact op persoonlijk vlak gaat met patiënten. Dat geloof ik echt wel.
Ja, zeker.
Dat vind ik ook helemaal niet erg.
Nee, dat is ook leuk. Ja.
Nee. Nou, de wederkerigheid, die spreekt hieruit.
Nou, ja. En de gelijkwaardige relatie. Hè? Je probeert een gelijkwaardige relatie met de patiënt te onderhouden. Zo'n witte jas helpt daar niet aan mee, vind ik altijd. Dus ik ben niet per se een voorstander van altijd de witte jas aan. Moet wel, helaas. Maar ik denk dat het met name is hoe laagdrempeliger je bent voor een patiënt, hoe makkelijker een patiënt ook contact met je zoekt, problemen bespreekbaar maakt. En dat we ook voor een betere kwaliteit van zorg en een betere kwaliteit van leven kunnen geven aan iemand.
Geven jullie hiermee aan dat, dat het woord regiebehandelaar toch eigenlijk wel past als een jas bij jullie?
Ja, ik denk dat dat wij als verpleegkundige specialist een hele belangrijke rol hebben, inderdaad, als pin in het web voor die patiënt. Ook de eerste aanspreekpunt zijn en ook degene bij wie ook problemen neer werd gelegd die niet per se hematologisch gestoeld zijn of bij de behandeling passen. Maar wel meezoeken naar oplossingen voor patiënten.
Maar dat is soms ook wel de uitdaging, denk ik. Wij zijn, denk ik, doordat je zo'n intensieve behandelrelatie hebt, als patiënten dan ergens in het zorgsysteem vastlopen, dan denken ze, nou, ik bel gewoon Judith of Erika. Ja. En dan helpt zij mij wel. Want
maar dat past ook een beetje natuurlijk bij die regiebehandelaar. Ja. Want als het gaat om comorbiditeit, je hebt een patiënt met multiple myeloom, maar daarnaast ook hartfalen of nierfalen of diabetes, dan is het wel.
Ja. Nou, ik zeg wel altijd tegen patiënten, want je moet ergens je grenzen natuurlijk stellen. Ja. Dus ik zeg altijd, sla je met je hamer op je duim thuis, dan bel je de huisarts. Maar heeft het te maken met je ziekte, met je behandeling en alles wat daaruit voortvloeit of interactie heeft. Ja, dan zijn wij natuurlijk de geëigende persoon.
Ja, maar we worden natuurlijk ook wel eens gebeld door dingen dat je denkt, ja, dat dus, is eigenlijk niet zo ons vakgebied. Maar goed, ja. Nou ja, dat vind
zegt
ik
iets over het vertrouwen wat ze in jullie hebben en jullie relatie.
Dus dat is op zich niet negatief, maar het is soms een uitdaging.
Ja. Hoe krijg je het voor elkaar? Want dan heb je best wel een hoge caseload als ik jullie zo hoor. De diverse diagnoses, de soorten die in de hematologie. Hoe doe je dat met vakanties? Kun je dat met z'n tweeën goed afstemmen? Zijn jullie de enige twee in de hematologie? Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, we hebben nog een derde collega. Zij doet in principe benigne hematologie. Dus dat wil zeggen hemofilie, antistolling, trombose. Zij neemt deels wel voor ons waar in de oncologie, maar dat houdt ook in dat we haar ook waarnemen. Dus als een patiënt geopereerd wordt met hemofilie, dan moet dat natuurlijk gemonitord worden, dan nemen we dat over. En als er een complexe antistollingsvraag is, worden wij wel gebeld op het antistollingssein als zij er niet is. Andersom is dat natuurlijk ook. Als wij er dan een dag niet zijn, dan neemt zij ons ook waar. En dat wil zeggen dat ze dan ook in soms hele complexe hematologie moet duiken en moet toch proberen tot een goed antwoord te komen.
Nou, ik denk dat we breed hematologisch onderlegd zijn allemaal, met allebei allemaal. Hè. Dus,
zowel benigne als maligne.
Ja, dus we doen zowel benigne als maligne. Maar we hebben wel onze voorkeur en onze interesse in wat we het liefste doen, zo gezegd. En dat vloeit uit voort dat jij en ik met name de maligne kant doen. En Sylvia de benigne kant. In principe doen we alles. En zien we die ook gewoon op een spreekuren en in de kliniek als het nodig is. Ik vind de grotere uitdaging ligt uit het feit dat wij alle drie jonge moeders zijn. En dat betekent dat we alle drie een kind hebben van 2/3 jaar inmiddels. En de uitdaging om dat te combineren met werk is soms ingewikkelder.
Ja, balans tussen privé en werk.
Juist.
Ja, gebeld worden door het kinderdagverblijf dat je je kind moet ophalen. Omdat hij ziek is.
Ja, dat
zijn uitdagingen.
Nou, het voordeel is dat we natuurlijk alle 3 een klein kind hebben. Dus we hebben heel veel begrip voor elkaar. En dat loopt eigenlijk toch heel soepel.
Ja. We hebben heel veel begrip. Dat is wel heel fijn. Ja.
Als het gaat om de samenwerking. We hebben het net even over privé gehad en werk. Moet je nou voor de, ben ik gewoon even benieuwd naar, moet je nou voor de hematologie een bepaald type zijn? Ik denk de uitdagingen privé in ieder geval flexibel, maar vinden jullie nu van jezelf of van elkaar dat je een bepaald type moet zijn om in de hematologie te gaan werken?
Dat is wel een interessante vraag, want Judith en ik zijn een soort tegenpolen van elkaar. Dat durf ik wel hardop te zeggen. Waarbij Judith een beetje een rood-blauwe persoonlijkheid heeft en ik een beetje groen-geel. Hè? Als je de kleurencodes van persoonlijkheden kent.
Moet je wel even toelichten.
Oké, nou, Judith jij bent heel goed verbaal onderlegd en je kan heel goed je mening geven. En je bent ook heel nauwkeurig en conscientieus en van de structuur ook wel. En ik ben meer van het, we kijken wel eens hoe de dag gaat lopen en het komt allemaal uiteindelijk op zijn pootjes terecht, maar ik vergeet wel eens wat. En soms gaat het goed en niet goed en herinneren we elkaar eraan. Maar het geeft ook een stukje flexibiliteit. Dus ik denk dat je elkaar opvangt. Dus ik weet niet of je per se een type moet zijn, maar je moet wel houden van afwisseling. Je moet toch flexibel kunnen zijn en ik denk dat je ook wel stressbestendig moet zijn.
Ja, ik denk als voorbeeld dat dan best wel vaak iemand, zeg maar, een patiënt komt hier binnen en die heeft dan een of andere exotische hematologische maligniteit. En dan denken we, oké, die moet morgen iets exotisch gaan krijgen. Dan is er geen kuurprotocol, er is geen recept. En dan moet dat allemaal eigenlijk binnen liefst 2 uur georganiseerd worden, terwijl je zelf een hele volle dag hebt. En het lukt altijd. Ja. Maar ja, je moet dus wel stressbestendig zijn en flexibel inderdaad om... En denk, leuk, ik ga dat eventjes doen, zeg maar.
Ja, ik word altijd blij van onverwachte zorg.
Ja.
Maar dat stralen jullie ook uit. Dat ziet de luisteraar niet natuurlijk. Maar ze hebben allebei een brede glimlach op het gezicht. Dus jullie vullen elkaar aan. Flexibel, daadkrachtig, supersnel, maar met name enthousiast.
Ja, en je moet ook gebruik maken van elkaars sterke punten. Hè? En dat is denk ik in elke samenwerking. Als je weet van elkaar waar je goed in bent en waar je minder goed in bent, dan vang je dat voor elkaar op en dan word je een sterker team.
Ja.
Klopt het dat, want ik zag meerdere indrukwekkende bordjes bij de ingang van dit centrum. Want jullie zijn een HIC-centrum. Kan een van jullie daar iets meer over vertellen?
Ja, we hebben een aantal titels. Ik moet zo het heel goed nadenken. We zijn in ieder geval een hemofilie behandelcentrum zijn we. Voor de regio waarbij we de hemofiliezorg doen. Dus dat doen we. We doen stamceltransplantatie terugplaatsing in de autologen. En volgens mij zijn we level HIC C.
Volgens mij zijn we 2 dingen. C-HIC, dat C-HIC. Is hematologische intensieve zorg. En CSCT,
dat is de stamceltransplantatie terugplaatsingen. Ja. Dus dat is wat we hier doen. We hebben de ambitie om de CAR-T hier naartoe te brengen. CAR-T is een nieuwe vorm van behandelen. Wat namelijk in de hematologie wel een grote rol gaat spelen. Dat gebeurt nu nog in de academie. Dus daar zijn we de voorbereidingen op aan het treffen. En we hopen dat volgend jaar of uiterlijk het jaar erop hier naartoe te brengen. Dus ook dat brengt weer heel veel denk ik dynamiek met zich mee.
Ja, en kun je iets meer over de inhoud vertellen?
Van welke?
Van het laatste, de CAR.
Van de CAR-T. CAR-T is globaal gezegd, daar komen mensen op dit moment voor een aanmerking die bij eerdere behandelingen refractair waren, dus niet goed reageerden of die heel snel een recidief hebben. En dan denken we met name op dit moment in de Hodgkin, non-Hodgkin lymfomen. Wat ze doen is, ze proberen bij die mensen, moet je eerst chemotherapie krijgen en dan probeer je te zorgen dat je respons hebt, zodat je nog wel iets over hebt aan kankercellen, maar wel veel minder. Nou, dan proberen ze afweercellen van jou te leren om die kankercellen nog op te ruimen. Dus dat wil zeggen dat ze afweercellen bij je weghalen. Ze gaan die trainen en uiteindelijk krijg je die terug. En die getrainde cellen moeten jouw kankercellen gaan herkennen en opruimen. Dat is natuurlijk een redelijk complex verhaal. Vertel het zo simpel, maar er zit behoorlijk wat, wat zorg achter. En ook qua, ik denk logistiek, is dat best belangrijk nog om dat goed te regelen. Maar dat gaat zeker de toekomst worden.
Ja. Maar ook een uitdaging. Want ja. Hoe ga je dat doen met z'n tweeën, z'n drieën?
Ja, nou, het zou fraai zijn als er meer ondersteuning kwam. Dus wij vechten hard voor een extra collega. En ja, dat is in het ziekenhuiszorgwezen altijd een uitdaging.
Ja. Ja. Misschien helpt het luisteren van deze podcast.
Ja. Ja. Beseft men hoeveel we eigenlijk doen op een dag.
Ja, ja. Even iets anders. Als ik kijk naar de website, jullie zijn een stichting Top Klinisch Ziekenhuis. Dus dat betekent ook opleidingsziekenhuis. Maar ook dat wetenschappelijk onderzoek een belangrijke pijler is voor jullie, hè, in het Maxima. En dat zou blijken uit de vele wetenschappelijke publicaties en promoties van het ziekenhuis. Wat is jullie rol hierin?
Wij zijn vooral betrokken bij de actieve studies die lopen in ons ziekenhuis. We doen bij de hematologie heel veel studies. Eigenlijk op bijna ieder ziektebeeld lopen wel studies. Soms is er natuurlijk wel eentje dicht, maar we proberen op ieder ziektebeeld wel een studie open te hebben. En wij nemen deel in die studies dat we in ieder geval voor zorgen dat patiënten geïnformeerd worden. Ook het logistieke proces mee bewaken. Want we hebben ook researchverpleegkundigen die dat doen, maar wij hebben daar natuurlijk ook onze eigen rol in. En ja, zorgen dat patiënten ja, door die trial heen komen. En wij zijn zelf niet zo in... dat we betrokken zijn in publicaties. Onze collega Sylvia die gaat wel een promotietraject starten vanaf volgend jaar, voorjaar. Dus ja, daar is in ieder geval wel aandacht voor. En zij gaat promoveren op het gebied van de antistolling dan. Ja. Of een stollingsziekte.
Ja. Worden jullie gefaciliteerd door een trialcoördinator of is dat de rol van de researchverpleegkundige die jullie ondersteunen?
Vooral de researchverpleegkundige.
En heb je enig idee aan hoeveel studies in de maligne hematologie jullie participeren?
20?
Ja, altijd wel 20, denk ik. Als ik denk even aan die website met al die studies op een rij. Ik denk altijd wel 20. En dat is natuurlijk, soms gaat er één dicht en dan eentje open. Maar ja, denk wel ongoing wel 20.
Om en nabij de 20 zitten we meestal wel. Dat varieert een beetje, maar daar is het.
Ja.
Hebben jullie een visie op studies? Vind je dat ook bij je taak als verpleegkundig specialist hoort?
Ja, dat denk ik wel. Kijk, wij zijn natuurlijk betrokken bij de directe patiëntenzorg. En nieuwe behandelingen komen voort uit studies. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat wij daar onderdeel van zijn. En ook een stukje logistiek, voorlichting, coördinatie zit daar wel bij. Maar zonder studies hebben we natuurlijk geen behandelingen.
Nee. Als shared decision making, als ik daarover...
Ja, dat is de toekomst voor de patiënten. Dus je moet deelnemen aan studies. Als je intensieve hematologische zorg wil leveren, moet je ook deelnemen aan studies. Dat kan niet zonder elkaar. Dus dat is fijn dat we daar ook aan mee kunnen werken.
Ja.
Goed om te horen. Nu we het toch over ons beroep hebben, hebben jullie ook een visie op je rol als verpleegkundig specialist? Zeg maar op de polykliniek, hè, waar jullie in een multidisciplinair team werken. Heb je dat ook in huis? Heb je dat regionaal, landelijk? Hoe zie je dat?
Ja, heb je visie op je rol? Nou, ik denk dat de rol van de verpleegkundig specialist is natuurlijk uitvoerig beschreven. Hè? En daar probeer je aan te voldoen. In de praktijk is dat niet altijd zo makkelijk, hè, want je wordt soms meegenomen door de dagelijkse praktijk. Ik denk dat het een combinatie is van patiëntenzorg in de breedste aspecten van het vak, zowel medisch en verpleegkundig, psychosociaal, maar ook het verbeteren van de zorg daarbij hoort tot de aandachtsgebieden van de verpleegkundig specialist, dus kwaliteitsverbeterprojecten, inderdaad het promotietraject dat onze collega gaat doen. En ook intercollegiale contacten. En je bent in principe een behandelaar. Hè? Dus je werkt niet onder supervisie van een hematoloog. Je bent gewoon je eigen behandelrol heb je. En ik denk dat wij dat heel goed neerzetten bij ons op de hematologie. Maar het wisselt denk ik ook nog een beetje waar in huis je bent. En ook misschien waar in Nederland of in welk ziekenhuis je werkt, hoe dat is ingevuld. Maar ik denk wel dat je als eigen behandelaar moet positioneren. Dan sta je ook sterker in je contact naar andere disciplines toe.
Ja. Judith, als je kijkt naar de T-shaped professional, hè, onze 7 competenties. Zijn er dan ook competenties? Er wordt al veel ingevuld als ik jullie zo hoor. Waarvan je denkt van nou, wat mij betreft zou dat nog wel wat meer aandacht mogen hebben.
Ik denk vooral het wetenschappelijk onderzoek, dat mag eigenlijk wel meer aandacht hebben. Kijk, wij nemen deel aan die trials, maar wij doen zelf geen onderzoek. Wat Erika zegt, we worden een beetje opgeslokt door de dagelijkse praktijk, waardoor je daar eigenlijk niet goed
onvoldoende ruimte hebt.
Ja, er is gewoon onvoldoende ruimte voor. Hè? Ik denk dat in heel veel verpleegkundige specialisten met een maatstaf 70-30 werken, 70% patiëntenzorg, 30% andere dingen. Nou ja, dat is niet de realiteit voor ons. Dat is meer 80-20 of 90-10. Dus dat is denk ik nog het meest onderbelicht. En denk ik verder ook nog wel misschien het professionaliseren van je eigen vakgebied. Kijk, in dit ziekenhuis, ook hier, is men nog zoekende. Wat is onze positie als verpleegkundig specialist in dit grote ziekenhuis? Hè? Waar staan wij dan ten opzichte van raad van bestuur, ten opzichte van artsen? En daar is wel wat beweging in, maar daar zouden we je veel harder aan kunnen trekken om dat meer op de kaart te krijgen. Maar ik denk dat iedereen wel een beetje tegen hetzelfde probleem aanloopt. Dus er is wel een bestuur. Maar daar zouden we ons nog wel een slag in kunnen maken.
De machtspositie is er niet van de verpleegkundige specialist.
Nee, we blijven nog steeds. Ja, nee. We hebben best wel hard moeten knokken om überhaupt aan te mogen sluiten bij overleggen van het medisch bestuur. Maar je zou jezelf wat meer op de kaart kunnen zetten. En dat is ook wel een toekomst waarvan ik denk, daar moeten we harder aan werken.
Ja, dus in het vakgebied hoor ik jullie zeggen, daar hebben we ons goed neergezet. Daar zijn we een gelijkwaardige gesprekspartner. Mm-hmm. Maar in huis zouden dingen beter kunnen. Maar als je onvoldoende tijd en ruimte hebt, omdat je opgeslokt wordt door directe patiëntenzorg of informatie tekort komt, dan is het ook niet vreemd dat daar onvoldoende tijd en ruimte voor is.
Nee.
En dan ook nog de balans tussen werk en privé.
Ja, ook dat nog.
Houden.
Ja.
Hebben jullie ambities? Naast wat je net verteld hebt.
Nou, ik denk dat je altijd ambities hebt. Ik denk dat je werk op een hoger plan brengen, denk ik. Dus ik denk dat we als verpleegkundig specialist nog een grotere rol kunnen spelen in de zorg dan die we nu geven. Het stukje follow-up zorg zou ik met name nog wat meer willen zien. Soms hebben de hematologen de neiging om op het moment als mensen klaar zijn met een behandeling alleen maar in de follow-up zijn, dat we ze in één keer niet meer terugzien. Dus dat zou nog echt wel verbetering kunnen brengen. Waarbij je ook nog meer de regiebehandelaar bent, omdat je gewoon het tot aan het eindproces erbij betrokken blijft. Een stukje wetenschappelijk onderzoek inderdaad, denk ik dat daar nog heel veel te halen is en dat nog een ambitie kan zijn. Ja.
Judith, hoe ga jij elke dag naar je werk toe?
Nou, ik ga altijd wel enthousiast naar mijn werk. Ja, ik heb altijd wel zin in de dag. En 's ochtends dan stemmen we eventjes af. We vragen, hoe is het met jou? Wat ga je allemaal doen? Is het druk? Is het niet druk? En we vertellen even over wat onze zoons die nacht allemaal hebben uitgesproken. Ja,
hoe kort de nacht is geweest.
Ja, precies. Of dan wat kleine anekdotes. En dan gaan we aan het werk. En aan het einde van de dag maken we even de balans op. Hoe ver ben jij? Is het klaar? Ja. De keren dat wij echt mopperen, is echt niet vaak. Nee. Dus.
We werken natuurlijk heel deels solistisch, maar we zijn wel een team. En ik heb echt een teamgevoel, ondanks dat je een groot deel van de dag solistisch aan het werk bent.
Ja.
Als ik jullie zo beluister, een mooi team wat elkaar goed aanvult. En in ieder geval heel enthousiast is. Ja. Hebben jullie nog iets wat je aan de luisteraar mee wil geven? Erika?
Gosh, wat een moeilijke vraag. Ik denk dat voor de verpleegkundige specialisten in het land, kijk goed naar je eigen positie. Waar ben je en ben je tevreden met de rol die je speelt in de organisatie en in de zorg die je levert? En probeer vooral je ambities na te leven. Zet jezelf op de kaart.
Ja, dat. Zet jezelf op de kaart. Ben enthousiast. Kijk waar jouw kansen liggen en grijp die ook. Want ik denk, deze rol moet je zelf maken. Het komt niet aanwaaien. Je moet zelf laten zien wie je bent, wat je in je hebt. En hoe meer je dat doet, hoe meer er op je pad komt. Dus je maakt het zelf, deze functie.
Ja, en je zegt het niet alleen, maar je doet het ook. Dus jij gaat participeren in het zorgpad botgezondheid multiple myeloom. En je bent betrokken bij de masterclass farmacologie in de oncologie en hematologie.
Ja. En congresredactie van Dutch Hematology Congress. Dus daar gaan we mee door.
Goed om te horen. Erg bedankt voor dit gesprek.
Dankjewel.
Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website netwerkvso.nl.